Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van donderdag 7 mei. Mijn naam is Renk van Nooijen. Is je organisatie al aangepast aan het gebruik van AI? Wat zijn de stappen die je als professional moet nemen om effectief met AI om te gaan en te blijven samenwerken met anderen? Met Lotte Haase van Cyberzoek praat ik over de cursusreeks AI op het werk gericht op professionals in Amsterdam. Vanavond is de eerste les uit die reeks. Bewegingswetenschapper Laura Kersenblad over haar methodiek voor conditietraining voor de hersenen, het belang van bewegen in een groep en vooral het toevoegen van spelelementen voor het verscherpen van focus en geheugen in het alledaagse leven. Toon schreef het gedicht Hollands Liedje en we horen de agenda en mededeling gelezen door Aida Djemani.
Agenda en mededeling. Agenda. Evenement gewoon gelijk 10 jaar VN-verdrag handicap in Nederland. Op 11 juni aanstaande kunt u gratis deelnemen aan dit evenement dat in Den Haag gehouden wordt. Van 11:30 tot 16:30, inclusief lunch en netwerkborrel, locatie New Babylon, Anna van Burenplein 41A in Den Haag. Op 14 juni 2026 is het 10 jaar geleden dat Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap bekrachtigde. Ieder staat op 11 juni stil bij dit bijzondere moment. Het wordt een middag met onder meer een panelgesprek, een lezing van Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, en Deborah Lauria van organisatie Iedereen. Vooraf aanmelden is verplicht. Ga hiervoor naar de website van organisatie Iedereen. Er is plaats voor 350 mensen. Bijeenkomst Gouden Mannen. Woon je in Amsterdam, ben je 40 plus en kom je oorspronkelijk uit een ander land? Heb je zin om samen met andere mannen leuke activiteiten te ondernemen, nieuwe dingen te leren en vrienden in jouw buurt te maken? Dan ben je welkom bij Gouden Mannen. Elke week kom je samen met andere mannen, werk je aan wat jij zelf graag wil leren en doen, ontdek je meer over jezelf en is er aandacht voor jouw gezondheid. Het Gouden Mannenprogramma bestaat al 14 jaar en wordt op meerdere plekken in Amsterdam uitgevoerd. Zo komen de Gouden Mannen op dinsdagen van 12 tot 4 uur bijeen in buurt Hup Sup, Surinameplein 38. Aanmelden kan bij Adrie van Beers via 06-581-95054 of zuidapenstaartjegoudenmannen.nl. Kostelijk buurtkamer. Op de culturele donderdag wordt een wisselend programma aangeboden van workshops, excursies en lezingen. Elke donderdag van 3 tot circa 5 uur en aansluitend soep met brood. De toegang is gratis. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan je mailadres naar culturelemiddag@gmail.com. Kostelijk buurtkamer vind je aan de tweede Kostverlorenkade 15. Mededeling. Streetlife app. De Regenbooggroep geeft al jaren het blauwe boekje uit. Het is een gidsje met praktische informatie voor het overleven op straat in Amsterdam. De informatie uit het blauwe boekje is nu ook beschikbaar via de Streetlife app. De app is er voor Android en Apple en is voor iedereen gratis te downloaden. Heb je belangrijke informatie voor op onze app? Mail dan naar de socialekaart@deregenboog.org. Boodschap voor nieuwe coalitie. Ambities vastleggen in concrete en bindende afspraak. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen jongstleden heeft Cliëntenbelang haar programma Amsterdam Stad van Radicale Volwaardigheid opgesteld en gedeeld met de politieke partijen in de stad. Tal van onze ideeën zijn overgenomen in het verkiezingsprogramma van PvdA, GroenLinks en D66. Dat is natuurlijk goed nieuws. Daarom is het nu van belang om deze plannen vast te leggen in duidelijke en bindende afspraken in het nieuwe coalitieakkoord. Daartoe hebben we deze partijen in een brief opgeroepen. Radicale toegankelijkheid op velerlei gebied, steun voor mantelzorgers, extra aandacht voor jeugdhulp, wonen op maat en stem van ervaringsdeskundigheid staan in de brief centraal. Lees de brief op de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Dit waren agenda en mededeling. Terug naar Renk.
Dankjewel, Aida. Vanavond start, georganiseerd door Cyberzoek, een cursus AI op het werk. AI, iedereen heeft het erover. Mensen weten heel goed wat het is of weten helemaal niet wat het is. En mensen gebruiken het in hun werk of helemaal niet. Cyberzoek organiseert de cursusreeks AI op het werk. Lotte Haase, jij bent een van de bedenkers, onze ontwerpers van deze cursus.
Ja.
Wat is een beetje het kennisniveau, denk jij, in Amsterdam bij de professionals, zullen we maar even in heel algemene termen zeggen, waar het gaat over het toepassen van AI in een werk? Heb je er enig beeld van?
Daar heb ik nog niet per se een beeld van, maar ik heb wel het idee, er zijn heel veel, er zijn organisaties daar heel erg mee bezig zijn. Er zijn organisaties die dat nog niet doen. Er zijn mensen die er al heel erg mee bezig zijn en het zelf dagelijks gebruiken. En er zijn mensen die wat afwachtender in staan. Maar ik denk dat voor iedereen het wel belangrijk is om daar je over te informeren. Van wat heeft het voor effect op jouw werk? Wat zijn de veranderingen? Wat gebeurt er op jouw werk waardoor je werk verandert? Ook de ethische implicaties.
Welke ethische implicaties zijn er bijvoorbeeld?
We hebben
zorg,
nu bijvoorbeeld...
Bijvoorbeeld...
Er is van alles. Dus je hebt de bias bijvoorbeeld in die aan de AI zit. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk de informatie die erin wordt gegenereerd vaak gebaseerd is op stemmen of teksten van witte Europese of Amerikaanse personen.
Ja.
Dus daardoor...
Of lichamen. Eigenlijk bedoeld voor de mannelijke lichamen. Alleen nog in Europa of Noord-Amerika.
Ja. Dus dat zijn allemaal dingen waar wat goed is om daar bewust kennis van te nemen. Zodat je ook, als je met AI aan de slag gaat, dat je dat wel bewust en overwogen doet.
Want professionals die professional zijn in hun vakgebied, er zijn steeds meer heel specifieke databases, zullen we maar even zeggen, waar AI op draait. Die leren op de eigen organisatie of binnen de eigen doelgroep. Bijvoorbeeld scans die worden gemaakt in het ziekenhuis. Er wordt gekeken of iemand kanker heeft, laten we zeggen. Dat zijn allemaal datasets die komen echt uit het ziekenhuis zelf. Dus wordt het daarmee een aantrekkelijker, denk je, om te werken met AI?
Ik denk dat dat wel zal helpen. Ja, ook als dat dan inderdaad met eigen datasets wordt gevuld en dat daar een soort van bewaking op is, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar dat is nu niet voor elk. Ja, ik kom zelf uit het sociale domein, dus mm-hmm. Ik ben niet helemaal in de gezondheidszorgkant. Maar ik hoor bijvoorbeeld inderdaad sommige bedrijven die alles al helemaal integreren en in hun eigen systemen werken. Dat het ook heel handig kan zijn en dingen kan versnellen.
Want worden ook wel behandelplannen geschreven bijvoorbeeld door AI. Er zijn heel specifieke toepassingen. Een tijd geleden spraken wij de makers van de Ditto-app. Ik weet niet of je dat iets zegt. Dat is een app die zet je aan als je naar de dokter gaat. En die neemt het gesprek op en die bakt daar gewoon een soort van heel begrijpelijk uitdraai van, zeg maar. Dus wat er is besproken en ook wat de dokter heeft voorgeschreven. Dus het zijn heel betrouwbare data, is dat. Omdat dat eigenlijk alleen maar uit de gesprekken komt tussen de dokter en de patiënt.
Oh ja, ja. En dus dat wordt vertaald in een soort begrijpelijke taal voor...
Ja,
dat is een toepassing die... Heel handig is.
Ja, nee. Als we het hebben over het sociale domein, hoe wordt daar gekeken naar AI? Heb je daar enig idee van? Wordt het eng gevonden of wordt een beetje argwanend naar gekeken of juist niet?
Ja, ik werk voor een organisatie, Cyberzoek, en wij zijn er echt vooral voor de mensen juist met een afstand tot de digitale wereld.
Mm-hmm.
Nou, voor deze groep is het echt best wel een brug te ver al. Eigenlijk is het bij deze groep al fijn om vertrouwd te raken met een computer überhaupt.
Ja.
Maar ja, er is natuurlijk heel veel in het nieuws nu ook over online veiligheid, over de kritische kanten van de AI. Dus dat zorgt er ook voor dat het vertrouwen niet per se toeneemt, maar nee, eerder de angst voor apparaten. Dus dat
maar
is iets waar
wij...
Dan
heb je het over de gebruikerskant echt, hè?
Ja, ja, precies. Ja.
Niet zozeer over de relatie van de professionals tot de AI. Want ik denk zeker in het zorgdomein zitten er vaak grote organisaties achter.
Ja.
Hebben zij enig idee van hoe dat eigenlijk toe te passen, AI?
Ja, die cursus begint vanavond. Mm-hmm. En we hebben dus allerlei mensen uit het sociaal domein bij elkaar. En ik ben heel erg benieuwd wat daar naar boven gaat komen. Hoe, in welke mate die organisaties al bezig zijn met AI. Eerlijk gezegd weet ik dat nu niet. Ik hoor dus wel mensen die echt bij grotere instanties werken, maar meer echt commerciële bedrijven, waar het al heel erg, ook op efficiency en zo erop gepusht wordt om het echt te gaan gebruiken.
Ja.
Maar eigenlijk uit mijn kringen, zeg maar, heb ik dat nog niet heel erg. Ik heb het idee dat het daar minder geld rondspeelt, zeg maar, en minder op efficiëntie gedraaid wordt. Dus dat het nog niet zo heel erg speelt. Maar ik denk wel dat het voor professionals uit sociaal domein gewoon belangrijk is om je te informeren en ook te weten wat je ermee kan. En,
want je kunt ook niet achterblijven. Want als je een stoel maakt en je gebruikt al jaren dezelfde nippeltjes en schroefjes daarvoor, maar om je heen zijn er al heel andere soorten nippeltjes en schroefjes.
Ja,
dan kun je kunt het niet meer met elkaar uitwisselen, bijvoorbeeld.
Nee, en het vraagt
andere
echt
informatie
heel veel,
stromen.
Ja, het vraagt ook heel veel flexibiliteit en eigen initiatief van mensen als het niet vanuit de werkgever opgeleid wordt, zeg maar. Als daar niet beleid of opleidingen worden gegeven, dan moet je het zelf eigenlijk een beetje gaan uitzoeken.
Ja, haken mensen snel af.
Je hebt het al druk. Zeker als je bijvoorbeeld gezin hebt met kinderen en je bent ook nog 100.000 andere dingen doen, dan ga je niet in de avond nog eventjes een eigen cursus AI volgen of zo. Tenminste, dat hopen we nu dus wel bij ons. Maar dat is fijn om dat samen te kunnen doen. En dat je dat niet in je eentje allemaal hoeft uit te zoeken.
Ja, het gaat ook razendsnel. Want als je, laten we zeggen, een jaar geleden een beetje bent gaan aankloten met AI. Dus even kijken wat dat is. En je dacht een jaar geleden, maar het is al bijna niet zo van toepassing. Ik vind eigenlijk niks. Dat is nou in sneltreinvaart vertwintigvoudigd wat dat allemaal kan. En wat je daarmee zou kunnen doen in je praktijk.
Ja.
Dus hoe moet je daar als persoon, laten we zeggen dat je ZZP'er bent, een professional en niet een hele grote organisatie achter je. Ja, wat moet je er dan mee? Een soort virtuele secretaresse of zo?
Ik denk dat veel ZZP'ers zelf een beetje uitzoeken. En voor veel creatieve beroepen, die zien natuurlijk ook wel een bedreiging in hun werk. Dat creatieve deel kan AI ook steeds beter. En zijn sommige mensen die toch wel echt bang zijn om hun werk te verliezen. Dus het verschilt echt heel erg per beroep hoe je op welke manier je er mee te maken. Ik ben zelf wel de tijd in mijn omgeving aan mensen aan het vragen van ben jij al bezig met AI op je werk en wat voor effect heeft het? Het verschilt heel erg per beroepsgroep. En het ook qua karakter hoe je zelf in elkaar zit. Want we hebben dus een van onze docenten heeft een spel ontwikkeld. Dat heet het welk AI-type spel. En dan je hebt dus echt mensen die echt meer kritisch er vanzelf in staan. Of mensen die het helemaal meteen omarmen. Of mensen die een beetje afwachtig zijn.
Ja.
Dus het is leuk om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren daarover van de andere kant.
Ter geruststelling, de kloof tussen potentie en implementatie. Slechts 2% van alle AI-innovaties wordt ook echt gebruikt in de zorg. 2% van alle AI-innovaties.
Ja.
Dus we zijn met z'n allen een beetje aan het zwemmen, denk ik.
Ja, en je hoort natuurlijk heel erg van alles gaat nu veranderen en je moet meekomen. Als je nu niet meekomt, dan blijf je achter. Maar,
en uiterst gespecialiseerd om wat jij en ik te zien krijgen van de AI. Laten we zeggen, ChatGPT, dat is alleen maar de gratis versie.
Ja,
en het is niet eens de allerbeste en sterkste computer. En dan zitten we nog 2 of 3 betaalde lagen daarboven.
Ja.
En die kunnen nog veel meer dan de gratis versie. Er zit ook een heel grote kloof tussen wat wij zien en wat er technisch mogelijk is.
Ja, ja, dus er zijn dus nog heel veel meer diepgang te behalen, zeg maar. Ook eigenlijk hoe ik het zelf tot nu toe gebruik. Je kan er volgens mij nog veel meer mee dan die gratis versies wat de meeste mensen nu doen.
Ja, ik moet bekennen dat ik het zelf eigenlijk bijna niet gebruik, hoor.
Nee, ja, het verschilt is heel erg. Ik sprak met iemand die werkt voor zijn grote bedrijf. En die zit in HR en die moet veel met contracten. Ja. En daar zit het helemaal geïntegreerd in hun e-mails. Dus zij schrijft geen e-mail meer zelf. Dus het is gewoon van deze vragen. Ik heb drie vragen moet ik beantwoorden. Deze mail, kan je de contracten erbij zoeken? Kan je de informatie erbij zoeken? Ja. Stel een antwoord op de mail op. En dan vraagt hij zelf nog van heb je die andere vraag van die al eerder in de mail is, in de e-mail string is, die heb je nog niet beantwoord. Wil je dat ik die ook voor je beantwoord? Oh ja, graag. Nou ja. Dus dan ben je. Dus je bent heel erg. Zij zegt van ik. Eigenlijk de vaardigheden verschuiven heel erg naar het kritisch kijken en het beoordelen van de antwoorden.
Het helpt jou ook in het beoordelen van de antwoorden?
Nou, nee, ja, daar moet je dus zelf dus heel kritisch nog wel naar kijken. Ja. Want het is niet altijd dat het klopt. Dus ze is heel erg bezig met haar hele productiviteit op een dag gaat heel erg omhoog. Maar ze is gesloopt na een dag, zegt ze, omdat ze de hele dag aan het beoordelen is. En heel erg veel sneller werkt eigenlijk. Maar je hebt dus ook minder tijd dat je even een ander soort type werk doet, waarbij je eventjes aan het zoeken bent of even je brein wat meer rust geeft, zeg maar.
Ja, wat ik vaak doe in een e-mail, als ik gewoon eigenlijk een beetje snel van af wil zijn, dan stel ik een vraag of zo waarvan ik weet, dat komt volgende week wel een keer een antwoord op. En dan kan ik intussen iets anders doen of zo. Of werk inhalen.
Maar als je maar dat gaat dus niet. Antwoord krijgt, dan moet je weer door, ja.
Je kunt ook niet liggen met dat ChatGPT. Dat is heel vervelend. Heel vervelend. Ja. De cursus zelf, kun je iets vertellen over de opbouw daarvan?
Ja, nou ja, dus de eerste, we hebben beginnen in West vanavond, maar we gaan het in alle stadsdelen doen. Dus vanavond in West, we beginnen volgende week in Oost en in juni in Nieuw-West. En dan is het eigenlijk een reeks elke keer van vier lessen, vier bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst gaat echt meer heel bazaal voor wat is AI nu eigenlijk, waar hebben we nu mee te maken? Om dat wel even af te pellen. En we gaan met elkaar gesprek over wat is het voor je, wat betekent het op jouw werk? Of welke gevolgen heeft het? Zie je nu al? Hoe gebruik jij het op dit moment? Dat is eigenlijk de eerste bijeenkomst. Ja. Tweede bijeenkomst gaan we ook meer in op de ethische kanten, wat ik al zei. Dus ook het big tech verhaal, de bias. Allerlei ethische implicaties die er ook aan vastzitten. En hoe ga je dus ook dat je dus daarover weet. De milieu-impact natuurlijk. Zodat je het op een bewuste manier, als je ervoor kiest, dat je het op een wel overwogen manier doet. En we gaan dat AI-type spel doen waar ik het al over had.
Wat doet het ook weer?
Dat is dus dat je, je kom je er een beetje achter via het spel welk type je bent. Dat ben je misschien, weet je misschien zelf al een beetje. Maar het is een docent die heeft dus een aantal karakteristieke types bedacht.
Menstypes of AI-types?
Ja, van hoe jij als mens tegenover AI staat. Misschien ook wel in het algemeen over technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld. Maar dus als je zelf al kritisch bent of heel bewust bent en heel erg met milieu bezig bent, dan sta je er misschien anders in dan iemand die alle nieuwste gadgets wil hebben en graag veel geld wilt verdienen of wat dan ook. Maar dat spel zorgt er ook voor dat verschillende types met elkaar in gesprek gaan. En wat kunnen we van elkaar dan leren? En hoe kunnen we een beetje in elkaar verplaatsen daarin? En dan hebben we nog de derde bijeenkomst waar we echt wat meer op die vaardigheden ingaan. Dus echt wat meer gevorderde AI gebruiken, om het zo maar te zeggen.
Generatieve AI waarschijnlijk. Dus je geeft een prompt, je vraagt.
Dus eigenlijk inderdaad meer prompten. Hoe kun je goed prompten? En wat moet je invoeren om gewilde antwoorden te krijgen? Hoe kan je het echt als een assistent gebruiken? Mm-hmm. Welke informatie weet het over jou en onthoudt het van jou, zodat het echt gericht de context goed heeft, zeg maar.
Ja, en welke informatie bewaart het? In de toekomst wordt het echt zo ontworpen dat het al in zich heeft dat er geen data gelekt kan worden. Maar ik denk niet dat we dat vertrouwen op dit moment met z'n allen al hebben.
Ja, nee. Ja, dus ik weet in ieder geval ChatGPT ook een functie in, zodat je data niet gebruikt mag worden voor training.
Ja.
Maar goed, die data gaat natuurlijk wel allemaal naar die datacenters in Amerika.
Ik gebruik zelf Lesha.
Oh ja, ja. In plaats van de Franse.
Ja, ja.
Ja.
Dat schijnt beter te zijn.
Ja.
Als jij vanuit jouw vakgebied en jouw werk in een glazen bol kan kijken, wat zijn er dan de grote uitdagingen voor professionals in Amsterdam?
Oeh, dat vind ik nog een lastige vraag. Ja.
Maar het hoeft niet te kloppen, hè? Maar het kan zijn dat je uitdagingen ziet of juist bedreigingen.
Ja, ik denk dat het gewoon een soort van met z'n allen dat we na het, wat je zei, een beetje aan het zwemmen zijn en een manier moeten vinden hoe we hiermee omgaan en hoe we dat precies doen. Dat, ja, ik geloof niet dat er enorme, over tijd zullen het wel grote veranderingen zijn. Net zoals ooit de industriële revolutie of de smartphone is gekomen.
Een stapje meer groter dan een industriële revolutie.
Maar wat ik denk dat we ook... dat we toch in Europa al best wel veel bewust zijn is over toch die wetgeving. En dat we het gewoon zelf de controle moeten houden. En dat we zelf de keuzes maken van hoe we het willen gebruiken. En dat we ons niet laten overrompelen door laten meeslepen door eigenlijk de commercie of het grote geld. Ik denk dat we ook met de hele wat we nu ook zien met de social media, waar we toch nu ook bedenken van er zijn best wel veel gevolgen aan, ook op mentaal vlak. We toch veel jongeren die mentale problemen...
Wat haal je weg bijvoorbeeld als je veel overlaat aan AI? Ja. Dat is een mooie vraag waar we dadelijk nog even over gaan hebben. Laten we eerst even luisteren naar de muziek. Dressed Like Boys, Agony Street.
Evening blue, shouldn't curse life, shouldn't curse you. Suitor of confusion, you were kind and led me to you. Such a beautiful mistake, such a beautiful embrace.
Hè, lekker folky, een experimentele indie folk is dit. Een solo-project van Jelle den Turk. Het is een singer-songwriter uit Gent. En hij weerspiegelt als homoseksuele man in zijn werk seksualiteit, identiteit en de voortdurende strijd van de homogemeenschap door de geschiedenis heen. Mooi, ik heb het per ongeluk ontdekt, maar ik denk dat ik hier wat vaker naar teruggrijp. Bij mij in de studio is nog steeds aanwezig Lotte Hazen van Cyberzoek. We hebben het net ontzettend leuk gehad over verschillende soorten AI en toepassingen. Welke implicaties heeft dat voor een professional in grote bedrijven of als ZZP'er? Kunnen we het nog kort hebben over welke vaardigheden er eigenlijk nodig zijn in de toekomst? Wil je staande kunnen houden, AI-vaardigheden?
Ja, ik had het er net dus al over inderdaad dat die kritische vaardigheden ook daarin heel belangrijk zijn. Dat je ook, als je het als assistent gebruikt, dat je gewoon kritisch kan kijken van is dit precies wat ik wil zeggen? Of wat, dat je niet klakkeloos de antwoorden overneemt van wat je gevoerd wordt, om het zo maar te zeggen.
Ja, zeker in het sociale domein lijkt me dat er gewoon lagen kunnen worden weggenomen die je misschien helemaal niet weg wil hebben.
Ja, dat hoor je dus ook wel eens. Dat een beetje de meer de onderlaag, de starters, dat die nog een beetje de makkelijke taken, zeg maar, dat die geautomatiseerd kunnen worden, die taken. Waardoor, dus er ook wel een gat ontstaat dat je mensen niet kan opleiden op die manier. Omdat je toch ook mensen kan meenemen.
Een gevoel.
Ja, precies. Ja. Maar ik denk ook toch echt het menselijke contact. Juist die dingen die AI niet kan. De empathie, toch ook een vorm van creativiteit. Dat je toch net eventjes een andere insteek kan bedenken. Of denken zelf, dingen bij elkaar kan brengen. Dat nog steeds wel heel belangrijk is. En juist die complexe besluitvorming. Dus... Echt dat je zelf wel aan het roer staat, zeg maar. En de AI voor je laat werken in plaats van... dat denk dat heel belangrijk is om met AI aan de slag te gaan. Ja,
ik denk ook dat je moet leren begrijpen hoe grote datastromen werken. Want we hebben het heel erg gehad over de mens-machine interactie. Dat kan ik met de ChatGPT bijvoorbeeld en vice versa. Maar machine-machine interactie. Want een AI apparaat, om even zo analoog te zeggen, leert van zichzelf en leert van wat er erin steekt, maar leert ook van andere datasets. En die communiceren weer met elkaar. Of onafhankelijk van elkaar, van de mens bedoel ik, met elkaar. Yeah. Dus krijg je het bijvoorbeeld over de vraag welke bedden er in de intensive care beschikbaar komen ten opzichte van hoeveel plekken in de ambulance zijn er nog vrij op dit moment.
Yeah, yeah.
Dus het zijn heel grote datasets.
Ja, dat je daar meer over leert.
Dat lijkt me heel belangrijk dat je daar als professional... dat je een beetje weet hoe dat werkt.
Hoe je dat inzet, ja.
En dat er ook toezicht op is, op dat soort communicatie.
En volgens mij ook in de gezondheidszorg heb je ook al die scans beter gelezen kunnen worden met dat computer vision of zo.
Kanker kan eerder worden ontdekt, bijvoorbeeld.
Maar je moet inderdaad goed weten hoe die systemen werken, zodat je het ook inderdaad kan beoordelen.
Dat is een leuke vraag voor jou dadelijk straks, denk ik, Laura. Jij bent ook neurowetenschapper, hè?
Ja.
Dat gaan we straks ook over hebben. En tot slot, welke...
Ik dacht opeens ook meer als het over gezondheid hebben, ook natuurlijk ook de hele mentale gezondheidskwestie en ook... hoe mensen het, maar dat is meer in privé domein dan, hè, gebruik maken van AI als een soort vriend of mental coach of
een soort hulpverlener.
Ja, precies. Dat is ook dat ook daar in dat op dat vlak hulpverleners daar volgens mij ook heel erg mee worstelen van hoe moeten we dit adviseren. En ik hoor zelfs, ik kreeg verhalen te horen van mensen uit de GGZ die klaar zijn met de behandeling en wordt dan geadviseerd van ga maar verder in gesprek met je chatbot, want er is geen plek meer vrij of zo voor de je bent nu uitgebehandeld.
Vind ik wel een heel gevaarlijke uitspraak als je dat doet als psychiater of behandelaar.
Ik denk dat we daar dus ook heel goed over na moeten denken. Dat mensen weten van die chatbots praten nog vaak met je mee. Die, als je heel erg gevoelig bent voor bevestiging of complimenten. Dat je, als je dat vanuit je jeugd niet hebt meegehad bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is precies wat ChatGPT ook doet. Sander Veenhoff, daar had het van week over. Die is hoofd van Medialab van de VPRO. En die had in bij een bijeenkomst gevraagd aan deelnemers. Ga een slecht aflopend verhaal schrijven met ChatGPT. Dan moeten mensen doodgaan en gemarteld en gedaan. Hij weigert. ChatGPT weigert om een slecht verhaal te breien aan het einde te breien aan.
Oh, dat
lukt
gewoon niet. Oh, dat vind ik ook wel een interessante opdracht om te doen bij ons in de cursus. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Ja, nee, helemaal niet grappig natuurlijk.
Nou, want, Het doet je denken, zo zeggen. Er is gigantische grote verschuiving op het gebied van AI en ook de toepassing in hele grote structuren.
Ja.
Er komt ook de GGZ en ook andere zorgtermijnen. Kun jij een beetje overzien of heb jij een beeld van welke banen er blijven en welke er snel zullen verdwijnen of langzaam?
Ja, wat er uit rapporten is verschenen is dat dus eigenlijk werktaken die geautomatiseerd kunnen worden, dat die vervangen kunnen worden. Mm-hmm. Dus het is ook over klantenservice en meer administratieve zaken. Taken.
Medicijnen uitdelen misschien ook, dat soort dingen.
Ja, volgens mij ook in de financiële sector en in de ICT-sector.
Ja.
Maar eigenlijk het meeste is gewoon dat bij de meeste banen gaat het taken vervangen. Dus zal je het binnen je baan gaan er dingen verschuiven. Dus je werk wordt anders. En daar zullen echt de meeste mensen denk ik wel mee te maken krijgen.
Dan krijgen we dan ook een heel groot leger aan mensen die hun werk gaan verliezen? Of gaan bedrijven kijken naar vervanging zoeken van taken die worden geautomatiseerd?
Ja, dat is de vraag. Ja, daar, ik heb me een beetje erop ingelezen, maar ik durf dat niet precies te beantwoorden. Ja. Maar ja, ik geloof niet. Ik denk dat er voor een deel van de taken dat mensen toch op een andere baan moeten gaan solliciteren of gaan ze moeten omscholen. Maar dat het vooral dus inderdaad vaak binnen de banen de taken gaat veranderen. En dat daarom het zo belangrijk is om je bij te scholen. Ook al heb je er eigenlijk niet zo'n zin in.
Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Vanaf 7 mei start het dus Cyberzoek van Cyberzoek. Een gratis cursus AI op het werk. En de data zijn 7 mei, 21 mei, 4 juni en 18 juni op de donderdagavonden tussen 7 en 9. In Huis van de Wijk,
Mansveld.
Karel Doormanstraat 125. Mag ik jou ontzettend veel danken, Lotte Haasbroek van Cyberzoek. Dankjewel.
Ja, en volgende week dinsdag ook. Ik zeg het er maar even bij. Dan starten we in Oost. Maar goed,
prachtig. En volgende week dinsdag ook.
Ja.
Dankjewel. Wij gaan luisteren naar een gedicht door Toon van Haag, getiteld Hollands Liedje.
Het is niet mijn gedicht hoor. Het is een gedicht van de dichter Simon Abrahams, eind 19e eeuw. En het is een ode aan een land dat nog niet verstedelijk en vervuild was. En dat voor zijn soevereiniteit niet hoefde te vrezen. Zoals voor ons sommige andere landen geldt. Het heet Hollands Liedje. En daar gaat hij. Holland, ze zeggen, je grond is zo dras. Maar malt zijn je weiden en puik is je gras. En vet zijn je glanzende koeien. Fris waait de wind door je wuivende riet. Groen zijn je dorpjes in het nevelig verschiet. Rijk staan je gaden te bloeien. Blank is je water en geurig je hooi. Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi. Holland, ze zeggen, je bent maar zo klein. Maar wijd is je zee en je lucht is zo rein. En breed zijn je krachtige stromen. Goud is je graan op je zand en je klei. Purper het kleed van je golvende hei. Stoer zijn je ruisende bomen. Holland, ik min je om je heerlijke tooi. Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi.
White winter tree.
Dichter Toon van de A wens ik nog een, van harte beterschap, want hij voelde zich helemaal niet fijn. Cyberzoek.nl, dat was nog de website waar je terecht kunt om je aan te melden voor de cursus AI voor professionals. En kijk je onder het aanbod. Bij mij aan tafel zit al de hele uitzending gezellig te luisteren. Laura Kersenblad, welkom.
Dankjewel, welkom, welkom.
Je doet veel meer dingen. We gaan even concreet hebben over een brain training die je doet. Dat is een gratis te volgen training voor mensen die een beter geheugen willen krijgen. Precies. Willen leren hoe ze beter kunnen focussen en oriënteren. Je hebt daar een eigen methodiek voor ontwikkeld, hè?
Ja, klopt. Klopt, ik ga me voorstellen. Ik ben Laura Kersenblad. Jullie horen een accent. Ik kom oorspronkelijk uit het land van de tango, van Messi.
Ja, en dan van onze koningin.
Ja, inderdaad. Inderdaad. Dus ja, ik woon meer dan 20 jaar in Nederland, met veel plezier. En ik heb inderdaad mijn eigen methodiek ontwikkeld. Ik ben docent lichamelijke opvoeding, beweging wetenschappen. In cognitie en spel gespecialiseerd en in neurowetenschap. Dus ik heb eigenlijk heel veel mazzel dat ik met verschillende doelgroepen mag werken, van verschillende leeftijden. En ik help de mensen inderdaad om fit te blijven.
Dus het is dus niet alleen voor ouderen?
Nee. Ook voor twintigen, mensen die echt ook kinderen, maar vooral volwassenen. Volwassenen en senioren, zou ik zeggen. En de vraag is altijd, hoe kan ik mijn brein en mijn lichaam fit houden? Dat is een hele mooie vraag. En we kunnen heel veel dingen doen. Ten eerste wil ik eigenlijk over drie thema's eigenlijk praten. Eén is de flexibiliteit van ons brein. Technisch naam is neuroplasticiteit.
Neem dat af als je ouder wordt.
Ja, ik kan meteen zeggen. De drie thema's zijn neuroplasticiteit, dus de flexibiliteit van onze brein.
Mm-hmm.
De andere is de cognitieve reserves. Dus we kunnen altijd dingen leren, de verschillende vaardigheden.
Mm-hmm.
En waarom is dat belangrijk? En de derde punt is waarom sociale contact zo belangrijk is. En wat gebeurt er met ons brein en ons lichaam op het moment dat wij in gesprek komen, zoals nu, mm-hmm. ja, met ja. jouw rank.
Mm-hmm.
Dus de eerste, om te beginnen, wil ik wel graag aan jullie vragen om 3 keer diep te ademen. Door je neus inademen en door je mond uitademen. Eigen tempo.
Eén.
Ja. En.
Twee.
En.
En 3.
Mooi. Geweldig.
Wat gebeurt er nou in de hersenen?
Ja, precies. Iedere keer als wij diep ademen, komt eigenlijk heel veel zuurstof naar onze longen eigenlijk. Mm. En wat gebeurt er in ons brein? We hebben eigenlijk de neuronen, dus de zenuwcellen. Dus, en we zorgen dat iedere keer als wij een soort ritme, eigenlijk op een ritmisch manier gaan ademen, onze brein gaat beter werken. Dus met andere woorden, kunnen we ons werk of wat wij graag willen doen, beter richten. En nog 1 punt is, we gaan nu nog een kleine oefening. We gaan de schouder bewegen. Mag niet uit waar jij nu bent. Doe maar op jouw manier. Mm-hmm. We gaan de schouder bewegen.
De luisteraar die luistert mee. Hè? Dus je maakt een draaiende beweging met beide schouders.
Ja, om de beurt.
Om beurten. Ik doe het nou ook.
Yes, hartstikke goed.
Ja.
Hartstikke mooi. Je blijft ademen, hè? Dat wel.
Oh ja.
Ja.
Doe me denken aan toneeloefeningen dit.
Precies. En nu in andere richting.
Oké.
Ja.
Dus met schouders rondgaan en dan in een andere richting.
Precies, de flexibiliteit van onze ribben. En als de ribben goed werken, komt er meer lucht naar verschillende delen van onze longen, onder andere. En die bevordert eigenlijk dat wij beter kunnen ons focussen, zoals lezen en gesprek houden. Ik ga op de eerste punt, als je dat goed vindt.
Ja, dat is goed. Dan heeft het over de plasticiteit van ons hersenen.
Ja, precies. Wat gebeurt er iedere keer als wij bijvoorbeeld bewegen?
Mm-hmm.
Of als wij ons brein uitdagen? Ja, wat gebeurt er? We hebben in ons brein heel veel zenuwcellen, neuronen. Ja, denk aan de vingers van een hand.
Mm-hmm, ja.
Ja, iedere keer dat jij beweegt of dat je brein uitdaagt, komt er... gebeuren 2 dingen. Aan één kant ontstaan er... Eén moment, ik ben dit.
Er worden hulpmiddelen bijgepakt voor de luisteraars
en Lego.
Plastic stokjes.
Ja, precies. Die eentje van die plastic stokjes lijkt op een ster eigenlijk.
Ja, dat vuurt neuronen af of dat vuurt de impulsjes af?
Ja, wat die doet is iedere keer als jij beweegt of je brein uitdaagt,
mm-hmm.
maakt je brein nieuwe neuronen aan. Dus je brein maakt nieuwe neuronen aan en maakt nieuwe verbindingen.
Mm-hmm.
Moet je je voorstellen, ons brein heeft 80.000 miljoen neuronen ongeveer.
Ja.
En iedere keer als je je brein uitdaagt, maak je nieuwe neuronen aan.
Er wordt een nieuwe verbinding gelegd?
Nieuwe verbinding gelegd en nieuwe neuronen aan. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Want als wij ouder worden... Dus we kunnen zeggen na onze 30 jaar.
Ja, dan al begint de aftakeling al.
Ja, de aftakeling. En heel veel verbindingen, heel veel cellen gaan gewoon vanzelf afsterven. Dat is een fysiologische reactie.
Mm-hmm.
En daarom is hoe eigenlijk ouder je wordt, hoe meer je brein en je lichaam moet eigenlijk trainen op verschillende gebieden. Dus zodat jij heel veel neuronen en heel veel verbindingen blijft aanmaken.
Want als je ouder wordt, ga je meestal ook minder bewegen. Is dat een...
Dat is juist het punt. Veel mensen denken, heeft wel zin om iets nog te doen. Juist, heel belangrijk is, omdat als je niks doet, merk je bijvoorbeeld iemand die niet getraind is. Die persoon gaat heel traag. Heel traag. Je vraagt bijvoorbeeld, waar is de supermarkt? En die persoon gaat de ogen sluit en zei, oh ja, dat is 3 straten verder. En eigenlijk het antwoord is met vertraging. Ja?
Ja. Dus, het is ook een ruimtelijke vraag die je dan
stelt. Dat is een ruimtelijke oriëntatie. Ja. Dus nu ga ik, als je het goed vindt, ga ik vertellen wat zijn eigenlijk onze cognitieve functies. Waar moeten we wat voor oefeningen kunnen we doen? Mm-hmm. En wat zijn de cognitieve functies die wij moeten trainen om fit te blijven? Dus de cognitieve functies zijn de volgende. Goed luisteren voor iedereen en we gaan meteen een voorbeeld geven. We hebben...
Rijtjes.
Ja, precies, precies, precies. Precies. We hebben onze focus. Focus kun jij in principe op 2 manieren focussen. Dat is 1 manier is, je bent aan het luisteren of ben je aan het koken. Dus dat is oppervlakkig manier van focus houden.
Ja.
Andere manier om focus te houden is eigenlijk dat jij... bijvoorbeeld ben je een tekst aan het lezen en moet je eigenlijk... verdiepen om wel te kunnen reflecteren. En de vraag is, hoe lang kun jij bijvoorbeeld iets lezen?
Mm-hmm.
Ja, dus er zijn heel veel oefeningen om dat te bevorderen. Of dat jij een gesprek houdt en niet, ja, dat jij niet eigenlijk verdwaald wordt. Dat je niet begint te denken, oh ja, wat ga ik vanavond eten? Of, onder andere. We gaan nu naar een voorbeeld van... We hebben nu geheugen, dus kort en lange termijn geheugen. En ik stel de vraag, bijvoorbeeld, Rank. Kun jij herinner jij 1 persoon van je kindertijd? Het mag een juf, een meester.
Zeker.
Ja, vertel. Wie van de lange termijn geheugen? Dat is
een jeugdvriendje Sander uit Gouda.
Uit Gouda, ja. Ja, oké. Groetjes aan... aan je vriendje. Oké, okay. En bijvoorbeeld, ook een, we gaan een, ook onze lange termijn geheugen denken. En is er een geur die echt oorspronkelijk van je kindertijd is, dat jij herkent?
Ja, dat zal wel een geur van gebakken vlees bij mijn oma zijn, denk ik.
Ja, oké. Okay. Ja. Heerlijk. Voor mij is eigenlijk de appeltaart van mijn moeder... Ja, ik heb dat, de geur nog steeds in mijn brein. En iedere keer als ik dat ruik, denk ik meteen aan de appeltaart van mijn moeder. Ja, dus dat is een hele kleine voorbeeld van lange termijn geheugen. Dus we gaan naar een korte termijn geheugen. Wat heb je gisteren gegeten, Rijn?
Die vraag had ik zien aankomen.
Ja,
dus dat weet ik nog. Vis met boontjes en appelmoes.
Oh, heerlijk. Nou, geweldig. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Nou, dat is een klein
maar eergisteren weet ik het nog echt niet meer.
Nou, dat ga ik niet vragen. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Nou, en nu gaan wij een klein voorbeeld van andere breinfunctie. En dat is de ruimtelijke oriëntatie. Mm-hmm. Dus dat is het navigatiesysteem van ons brein.
Ja.
Ja, we zijn hier bij het pakhuis de Zwijger, toch?
Ja, ja.
En de vraag is, als je je ogen sluit, ook voor de luisteraar, waar is je huis? Als je je ogen sluit, die is...
Oh, welke kant wil je?
Ja, welke kant?
Oh, jezus, ik denk je ongeveer die kant uit. Ja, dus ik wijs daar links achter de luisteraar.
Oh, oké, okay. Ja. Dus dat is een hele makkelijke manier om te zeggen, oké. Okay.
Ja.
Waar ben ik nu? Waar is mijn huis? En,
zo'n mindmap.
Ja, mindmap. Ja, ja, precies. Ja. Precies. En, dus dat is, je hebt een soort kompas in je brein. Dus dat is een andere functie. De andere...
Maar komt het dan samen? Je vroeg naar een lange termijn geheugen of een prettige geur of prettige beleving. Komt het dan samen met het ruimtelijk denken? Op beweging?
Dat is alle cognitieve functies zijn niet uit elkaar. We werken constant samen. Want stel dat jij hebt... je ging iets drinken en je hebt de fiets ergens geparkeerd.
Ja.
Dus je moet eigenlijk onthouden... oh ja, waar heb ik de fiets geparkeerd? Waar? En waar was het eigenlijk? Dus dat is wanneer was het en waar was het? Dus er zijn 2 functies van je brein die daar... geactiveerd zijn.
Ja.
En je kan heel veel dingen doen om te onthouden waar jouw fiets geparkeerd is. Of er is ook een andere manier om je geheugen op te puppen, is hoe kun jij eigenlijk namen onthouden? Wat doe je? En, dus dat is een van de thema's die wij in de lessen eigenlijk behandelen.
Dus, en dan nog heel even over het contact. Want kun je bijvoorbeeld ook... wordt een brein anders als mensen eenzaam zijn?
Ja, je brein in principe, op het moment dat je eenzaam voelt, eigenlijk je voelt je eenzaam, mm-hmm. Gaat je brein eigenlijk, je krijgt eigenlijk wat, de cortisol, eigenlijk, dat is een hormoon, die zorgt voor het aftakeling van onder andere van neuronen.
Ja.
Dus eigenlijk, eigenlijk als gevolg van stress, ga jij slecht voelen, eigenlijk psychologisch, maar ook ga jij achteruit. Je gaat niet meer met mensen praten.
Okay.
Dus je gaat echt eigenlijk geïsoleerd worden.
Ja.
En wat gebeurt er op het moment dat jij in contact met mensen komt, in je brein, gebeurt direct eigenlijk de dopamine wordt aangemaakt. Dat is ook een neurotransmitter, dit is een stofje mm-hmm. die ons brein eigenlijk maakt. We kunnen zeggen, dopamine is een neurotransmitter die ons blij maakt. Kunnen we op een makkelijke manier zeggen. En die zorgt voor een aantal dingen. Aan één kant dat jij beter kunt focussen. Dat je beter kan bijvoorbeeld problemen oplossen. Dat je beter kan concentreren. Dus eigenlijk daarom, onder andere contact met anderen door middel van denk aan een spelletje, denk aan sport, denk aan ook voor de kinderen op school. Ontzettend belangrijk is om te bewegen.
Ja, laten we het daar nog even over hebben, het spelelement.
Ja,
dat is belangrijk. Dat is iets wat iedereen ook kent en herkent.
Ja, precies.
En
precies.
In praktijk kan brengen.
In praktijk. Dat is mijn manier van werken, is door middel van spel. Dus waarom spel zo belangrijk is, is spel maakt eigenlijk de mensen losser. Je durft jezelf te zijn. Eigenlijk zonder logisch denken ben je toch in contact met andere mensen. Door middel van spel ga je grenzen verleggen. Ga je motorische vaardigheden verbeteren. Je denkt eigenlijk of je ziet hoe de andere denkt. Hoe lost een probleem iemand anders? Dus dat daarom zo belangrijk is met andere mensen spelen. Je gaat eigenlijk in contact met anderen. Je wordt blij. Eigenlijk het gevoel van zelfvertrouwen gaat echt groeien. En je kan beter leren. En je fantasie en creativiteit, vermogen verbeteren. Dus dat is eigenlijk waarom eigenlijk mijn manier van werken door middel van spel is. Spel is mijn passie. Mm-hmm. En die pas ik aan alle lessen die ik geef. Dus de mensen die de lessen volgen, weten, ze verwachten een verrassing van mij. Iedere les, wat gaat Laura vandaag doen?
Ja.
Dus in iedere les weet ik andere oefeningen met elkaar.
Mensen worden niet onaangenaam verrast, zeg maar. Ik kan me ook best voorstellen dat je deelneemt en denkt, ik moet misschien rijtjes gaan onthouden of zo. Nee. Misschien kan ik dat wel helemaal niet.
Op die manier, dat wekt zeker frustratie.
Ja.
In mijn manier zal ik vragen, juist omdat ik mensen uit andere, heel veel landen heb, bijvoorbeeld China, Frankrijk, ook een paar Spaanstalige mensen, Nederlanders, Engels. Dus ik vraag aan iedereen één zin, bijvoorbeeld een zin te roepen, een heel korte zin. En wat belangrijk is, is dat de rest gaat nadoen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk, dan moet je naar elkaar luisteren. En nadoen, los van de betekenis, los van alles. Het gaat om, wat roept voor jou bepaalde zin? Ook mensen uit Bosnië.
Ja.
Ook mensen die geen taal spreken. Dat is echt hun eigen taal en kunnen geen Nederlands spreken.
Wat gebeurt er dan precies? Je luistert naar een woord wat je niet kent of een klank?
Precies.
Ja.
Precies wat gebeurt. In je brein zijn er twee centra. Eén heet Wernicke en de andere heet Broca. Eén is een centra in ons brein. Diep in ons brein, die zorgt voor het ontrafelen. Als wij bijvoorbeeld naar iemand luisteren, zeggen, wat is die persoon aan het zeggen? Op welke manier spreekt die persoon? Kijk, bijvoorbeeld, ik spreek met accent, met Argentijnse accent. En ik zeg, Laura, haar uitspraak is zo. Dus dat is oké. Mm-hmm. En zij bedoelt dit.
Yeah.
Dus het ontrafelen van wat de andere zegt op de manier en de cadans, hoe iemand spreekt, daarna ga jij dat eigenlijk bewerken in die centra, die heet Wernicke.
Okay,
op het moment dat jij aan iemand anders gaat vertellen, braintraining gaat om je focus, je geheugen verbeteren, onder andere. Op het moment dat jij je eigen woorden gebruikt, Dan ga je de andere centra activeren, die heet de broca. Dat is de motorische kant van ons, de taalvaardigheid. Dus we hebben een punt, en eigenlijk een centra, die heet vernieken, ontraffelen van de taal.
Dus het eerst decoderen?
Decoderen, klopt. Mm-hmm.
En dan ga je eigenlijk productie. Je eigen taal omzetten en teruggeven aan,
precies,
aan
de productie van de taal. De productie dat je zelf gaat brengen. Je beweegt je lippen, je beweegt je tong, je beweegt eigenlijk de spieren van je gezicht, je keel. Dus die zijn die twee centra geactiveerd.
Beweging en je en spraak, dat ligt heel dicht bij elkaar. Hè?
Precies.
Beweging activeert eigenlijk alle systemen die nodig zijn om spraak te hebben, behalve de spraak. Alle motorische systemen?
Ja, precies. De motorische systemen zijn onder andere... Oh, we zijn echt... Oké.
We gaan nog snel even de website noemen en zo. Want dat is wel belangrijk. De Brain Training. Even kijken. Open en kosteloos. Woensdag van 14:30 tot 3:00 bij de Boeg van Kordaan. En vrijdag zelfde tijden bij Stichting Hudsonhof in Amsterdam. Laura Kersenblad, wat is je website?
Brain On.
BrainOn.nl. Heel erg veel dank aan Laura Kersenblad. Lotte Haasen. Veel dank aan Toon, Michiel en Web.
Ja, dankjewel, Michiel. Dankjewel.
Redactie@radiosignaal.nl. Tot volgende week.
Jaar in jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.